Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Bla 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 bla
bla. Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouai. Het was een ongewoon debat met een staatsrechtelijk ongewone situatie. Maar ergens was het een logisch vervolg op de mondkapjesdeal die net zo ongewoon was begonnen. Tot voor kort had Hugo de Jonge bij alle vragen die waren gegaan over zijn tijd als coronaminister geweigerd te antwoorden. Of het nou ging over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid of de mondkapjesdeal met Siewert van Liende. Hij had steeds gezegd, ik ben nu minister voor volkshuisvesting en mijn opvolger die gaat erover. Maar donderdag stond hij toch zelf in de Tweede Kamer om uitleg te geven en zich te verdedigen voor zijn rol in de totstandkoming van de mondkapjesdeal. In deze Haagse Zaken bespreken we de politieke kant van die deal. En dat doe ik met politiek verslaggever Philip de Wit-Wijnen en met economieredacteur Stefan Vermeulen. Je hoort over de politieke spelers die bij die deal betrokken waren, over de appjes en privémail van Hugo de Jonge, het debat van donderdag en de politieke gevolgen die deze zaak kan hebben. Stefan, jij hebt samen met Jan-Hein Strop, journalist bij Follow the Money, een boek geschreven over de mondkapjesdeal. En jij hebt ook zitten kijken naar dat debat. Ik zag toch dat Fleur Agema jouw boek regelmatig in de lucht hield.
Ik zou dit boek willen aanraden, Siewerts Miljoenen van Strop en Vermeulen.
Het is reclame. Betere reclame kan je niet wensen, denk ik, toch?
Nee, ik vond het wel vermakelijk om te horen, ja.
Hey, jij hebt naar het debat gekeken, dus wat zag je gebeuren?
Nou, een van de puzzelstukjes die wij in ons boek nog niet rondkregen was de vraag over de betrokkenheid van Hugo de Jonge. En dat was natuurlijk ook de kernvraag van het debat gisteren. Ik geloof dat we uiteindelijk een uur of acht bezig waren toen de Jonge daar uiteindelijk zelf over aan het woord kwam. En daar al vrij snel een woordenspel ontstond over het woord betrokkenheid. Want het is natuurlijk duidelijk geworden uit die WOP-stukken die naar buiten kwamen dat Hugo de Jonge, ja, in die zin betrokken is geweest dat hij een eerste aanzet heeft gegeven om zijn partijgenoot Siewert van Lienden binnen te halen. En de jongen hamerde er steeds op van ja, ik ben niet betrokken geweest. En dan doelde hij op de verdere onderhandelingen en het uiteindelijk sluiten van die deal met Van Lienden en co.
Precies, en ook dat liep donderdag behoorlijk door elkaar heen. Philip, wij waren er ook. Ja. We zaten zij aan zij op de publieke tribune. Wat viel jou op? Wat zag je gebeuren?
Nou, het was eigenlijk het eerste grote politiek spannende debat van het nieuwe kabinet. Dat is in januari aangetreden. Er zijn natuurlijk grote debatten geweest over de regeringsverklaring, over de koopkrachtreparatie, de toespraak van Zelensky vorige week. Maar dit was het eerste debat waar de spanning in de lucht hing. Dat zie je bijvoorbeeld aan volle tribune. Dat mag ook weer sinds kort. Dat is ook fijn. Veel journalisten, veel pers. Ik kijk ook naar de sprekerslijst. Die zie je dan als eerste liggen bij de balie of die kun je online bekijken. En mij viel op dat niet alle partijen ervoor hebben gekozen om de fractieleider te sturen. Dus in die zin was het ook door veel partijen niet gezien als een hoofddebat waarbij een minister eventueel zou aftreden. Alleen van de grotere oppositiepartijen had GroenLinks gekozen om Jesse Klaver te sturen. Die deed het zelf. Maar de andere partijen, PVV, PvdA, die lieten hun zorgwoordvoerders ervoor doen.
Oké, we gaan dus inzoomen op de politieke kant van deze deal. Maar het is wel belangrijk om eerst te snappen waar die deal over gaat. Je hebt er een heel boek over geschreven. Gaan we niet helemaal opnieuw navertellen. Maar in hoofdlijnen, waar gaat het om?
Nou, lang verhaal kort is dat Siewert van Lienden, jonge opiniemaker, was 29 jaar op dat moment, met twee zakenpartners eigenlijk de allergrootste leverancier van mondkapjes is geweest in die eerste fase van de coronacrisis. Hij heeft 40 miljoen mondkapjes vanuit China naar Nederland geïmporteerd en aan het ministerie van Volksgezondheid geleverd. Kreeg daar 100 miljoen euro voor. kwam dus binnen via zijn partijcontacten. En ja, er is natuurlijk op een gegeven moment ophef ontstaan over de vraag van waarom is de deal gesloten, maar ook hoe is dat gegaan? Want wat bleek nou? Vanaf mei vorig jaar is dat naar buiten gekomen door, ik werkte toen nog bij Follow the Money, collega's van de Volkskrant waren als eerste met een verhaal. En wij hebben er ook een aantal stukken over geschreven, is dat deze jongens pretendeerden met een stichting zonder winstoogmerk te werken, de stichting Hulptroepen. Dat was ook het hele verhaal van wij zijn Nederland aan het helpen met een aantal grote bedrijven en wij leveren dit land mondkapjes.
Om niet?
Om niet, was de gevleugelde uitdrukking die Siewert hier bekend heeft gemaakt. Maar ze werkte in werkelijkheid met een BV die bijna dezelfde naam had, maar waarvan ze zelf drie aandeelhouders waren. En ze maakten daar een gigantische winst op die deal. Dus de overheid heeft ze ook een heel gunstige overeenkomst gegeven. En daar hebben ze 28,5 miljoen euro aan verdiend met z'n drieën. Ja, toen dat naar buiten kwam, stond het land op zijn kop natuurlijk.
Ja, precies. Want er zijn een paar dingen inderdaad die je hier noemt. Het allereerste is de gunstige omstandigheden waarmee die deal is gesloten. Ze hebben bijvoorbeeld zelf niet de voorfinanciering hoeven doen. En, nou ja, er zijn meer van dat soort randvoorwaarden waar anderen wel zelf aan moesten voldoen die bij hun niet speelden. Ze werden in eerste instantie geweigerd, maar door die politieke contacten kregen ze toch nog een plek, hè, als een van de leveranciers van mondkapjes. En het derde punt is inderdaad, want je hoort de afgelopen dagen vaak, er zijn toch meer deals gesloten. Hier speelde mee dat de pretentie in ieder geval was, wij doen het voor niks en uiteindelijk er veel winst op is gemaakt. Is dat een goede samenvatting?
Ja, en daaraan toevoegend, wij werden op relatief laat nog gesloten, want die deal kwam eind april 2020 rond. En dat was op een moment dat, er was natuurlijk op initiatief van VWS een inkoopcentrum neergezet, het LCH. Dat was eigenlijk heel succesvol, tientallen miljoenen mondkapjes aan het importeren. En dat LCH protesteerde ook tegen die deal met Siewert van Liene. Die zeiden van, ja, we hebben dit niet nodig. We hebben een hele reeks betrouwbare leveranciers. Die kunnen goedkoper leveren. We hebben voor weken en weken aan voorraad in bestelling. Er was een financieel motief om te wachten met bijbestellen, want de prijs, en in China stond elke fabriek stond mondkapjes te produceren op dat moment. Dus als je even een week of zes wachtte, dan waren die dingen weer een stuk goedkoper. En toch is ondanks dat protest is echt een politiek besluit geweest op VWS om toch hem een hele grote deal te geven.
Dus de timing is ook echt iets wat deze deal bijzonder maakt. Oké, we gaan het straks uitgebreid hebben over de rol van Hugo de Jonge in deze deal. Je zegt politiek besluit op VWS genomen. Laten we iets breder kijken in Den Haag eerst voordat we gaan naar de Jonge, want wie hebben een rol gespeeld in deze deal? En dan gaat het dus niet om de Randstads en Coolblues van deze wereld, maar echt om de politieke spelers. Misschien kunnen jullie ze samen gewoon om en om noemen en wat die rol was.
Hugo de Jonge hebben we genoemd. Minister Martin van Rijn, eigenlijk de enige niet-CDA'er die hierbij betrokken was. Die was opvolger van Eppo Bruins als minister voor medische zorg. Dus eigenlijk de praktische coronaminister. En die was verantwoordelijk ook voor de aankoop van de beschermingsmiddelen als minister.
En even iets meer nog over de betrokkenheid van Martin van Rijn. Misschien is dat hij inderdaad nadat Hugo de Jonge die aanzet gaf om Siewert hier binnen te halen, zou ik maar even zeggen. Twee dagen later was Martin van Rijn als verantwoordelijke op dit dossier zat via een call met Van Liende aan tafel. En heeft toen de verdere honneurs waargenomen, zou ik maar even zeggen. En heeft Siewert ook daar wel moeilijke vragen over gesteld van hoe zit dat nou?
Uit je boek begrijp ik dat hij ook wel aanmerkelijk kritischer was op het aanbod van Van Liende dan de Jonge.
We hebben een aantal gespreksverslagen tussen deze partijen in handen gekregen. En hij heeft daar inderdaad wel kritische vragen gesteld. Het was hem ook niet duidelijk natuurlijk dat daar met een commerciële BV werd gewerkt. Dat is wel belangrijk om even te noemen, denk ik. En ja, wat interessant is dat we de rol van, zeg maar, aan het einde van dat die deal uiteindelijk gesloten wordt, daar weten we niet, zeg maar, in hoeverre Martin van Rijn daar nog actief bij betrokken is geweest.
Dus bij de inhoudelijke kant van de deal, bedoel jij?
Ja, vanaf het moment dat hij ging onderhandelen, weten we het. En dat heeft dan een aantal dagen geduurd. En ja, daar zit dan nog een soort van zwart gat van hoe is dat dan in de dagen daarna nog verder gegaan. En ja, deze minister was verantwoordelijk. Het moet daarvan op de hoogte zijn geweest, zou je zeggen. Ja. Maar of en wanneer hij dan precies dat besluit heeft genomen, weten we nog niet.
Volgende is Pieter Omtzigt.
Ja, Pieter Omtzigt was natuurlijk een partijgenoot wederom van Van Liende en
toen nog CDA,
en Hugo de Jonge. Toen nog wel. Was ook heel goed met Siewert van Liende, begrijpen wij. Zij zaten samen in die verkiezingsprogrammacommissie die het programma voor de Kamerverkiezingen van vorig jaar zou schrijven.
Hugo de Jonge ook.
Zat er ook in. Ja, Ben Knaap was voorzitter van die commissie. En Van Liende en Omtzigt, ja, zaten daar vaak ook naast elkaar, hadden goed contact met elkaar, begrijpen wij dan uit andere leden van die commissie. En Omtzigt was ook wel onder de indruk van wat Siewert van Liene aan het doen was met die mondkapjes. Dus hij was daar op dat kantoor, wat ze dan hadden met die hulptroepen langs geweest, zette die een mooi fotootje van op Twitter van even kijken hoe Siewert van Liene hier, ja, die mondkapjes aan het importeren is. Die geloofde ook echt wel in dat verhaal dat van Liene Nederland aan het helpen was.
Want hij dacht dus ook, het is om niets.
Hij dacht zeker, het is om niet. Hij heeft ook echt dat niet geweten, dat het anders zat. Maar goed, hij had daar dus contact mee en heeft die contact ook gebruikt. Niet zozeer met deze mondkapjesdeal, maar heeft toen nadat deze deal gesloten is, heeft van Liene namelijk nog geprobeerd om een veel grotere transactie met de overheid te sluiten. Namelijk, hij wilde 1 miljard mondkapjes gaan leveren die dan overal in Nederland gebruikt zouden kunnen worden. Dat voorstel, dat is een heel groot soort van pakket papieren van 120 pagina's, geloof ik, heeft Pieter Omtzigt op een gegeven moment onder zijn arm meegenomen naar een gesprek in het torentje met Mark Rutte. En dankzij Omtzigts hulp kwam dat voorstel toen bij Rutte op tafel.
Dat gesprek ging niet over mondkapjes, ging over vaccins, maar in dat gesprek is Omtzigt ook begonnen over de mondkapjes.
Klopt.
En toen is het op het bureau van de minister-president terechtgekomen.
Klopt.
Omtzigt was eigenlijk bij het debat donderdag opmerkelijk zwijgzaam.
Hey, dat plan is terechtgekomen bij Mark Rutte. Hebben jullie, Stefan, zijn jullie erachter gekomen of hij op de een of andere manier een rol heeft gespeeld? Heeft hij iets gedaan met dat plan?
Dat plan is verder, daar is nooit iets van gekomen, maar daar is wel lang serieus naar gekeken. Dus dat geeft ook wel aan hoe serieus Siewert van Liene in Den Haag werd genomen. Want het was echt een megalomaan plan, 1 miljard mondkapjes zou hij gaan leveren. Wat wij ook in dat boek hebben beschreven, is dat heel veel van wat er met hulptroepen gebeurde was totale bluf. De eerste transactie met de overheid zeiden ze dat ze 120 miljoen konden leveren. En toen hadden ze gewoon, ja, bij alle fabrieken die ze konden vinden in China, hadden ze een offerte opgevraagd. Dus het was helemaal niet zeker dat ze hadden op dat moment 300.000 mondkapjes naar Nederland gehaald. Zeker geen 120 miljoen. Dit tweede plan was ook, kun je zeggen, van megalomaan. En ze zeiden ook dat ze een luchtbrug met KLM hadden die er helemaal niet was en dergelijke. Maar daar is ook nog wel best wel een tijd op algemene zaken naar gekeken van wat moeten we ermee. Er is ook contact weer opnieuw geweest met Martin van Rijn van moeten we dit serieus nemen. Pieter Omtzigt informeerde wel eens via de app. Die apps zijn ook via eerdere WOPS naar buiten gekomen. Hoe staat het eigenlijk met dat plan van Liene? Dus er was niemand die daar een beetje echt goede kritische vragen richting die hulptroepen stelde, waardoor het de boel werd doorgeprikt.
Maar laat ik het anders zeggen, zeg maar echt sms'jes van Mark Rutte over de kwestie of zo, die zijn niet boven tafel gekomen.
Geen persoonlijke betrokkenheid.
Geen persoonlijke betrokkenheid.
Nee. Hij sms't ook wat dat betreft dan toch, dat gaat dan toch vaak telefonisch, begrijp ik meestal. Maar dat weten jullie beter dan ik.
Het is geen app, inderdaad. Het is geen WhatsApp. Ja. Het is een Nokiaatje, toch?
Ja, dan heb je de ouderwetse sms.
De volgende is Bart van den Brink.
Ja, Bart van den Brink. Dat was de politieke assistent van Hugo de Jonge. Zeker in de tijd van dat de deal van Siewert van Liene werd gesloten. Inmiddels heeft hij net weer een nieuwe baan. Hij is terug naar de Tweede Kamerfractie van het CDA. Hoe noemt hij de rol ook weer?
Hij doet daar iets met strategie en beleid.
Ja, precies.
Sinds 1 april. En dit was dan een overgangsweek.
Ja. Maar hij was eigenlijk de eerste als PA, politiek assistent van minister De Jonge van VWS in 2010, die het contact met Siewert van Liene heeft gelegd en Siewert van Liene aan De Jonge heeft gekoppeld, et cetera. Die hield druk op de ketel. Die keek ook heel goed naar wat zegt van Liene allemaal op Twitter. Allemaal nare uitspraken over dat de overheid laks was met de aankoop van mondkapjes. Die druk, die publicitaire druk, die voelt Bart goed aan, want Bart van den Brink is een zeer ervaren Haagse professional, voorlichter, spindokter, adviseur, van alles. Hij heeft goede contacten met journalisten, met politici. En ik zag het deze week ook, toen deze week dat appverkeer naar buiten kwam. Toen was ook Van Brink, als eerste wat hij deed, was journalisten bellen om zijn duiding ervan te geven. En daar moet je als journalist je eigenlijk voor afsluiten. Je moet zeker met hem praten en opnemen. Maar wat hij doet, daar is hij heel goed in, dat is het planten van een zaadje in het hoofd van journalisten. Zodat je bij het verwerken van informatie, het schrijven van een stuk, het duiden van het nieuws, altijd even denkt, oh ja, wat heb ik ook weer gehoord van die en die.
Het is een apart vak op het Binnenhof. Hè?
Ja.
Het is eigenlijk inderdaad, ik vind het planten van een zaadje inderdaad wel een hele goede omschrijving. Ja. Want spindokters hebben ook nog wel eens een handje ervan om als je in een talkshow aanschuift, om je van tevoren echt vlak van tevoren nog eventjes te bellen met de vraag, kan ik nog iets voor je doen, weet je wel? En dan, voordat je het weet, zit het in je hoofd. Dus,
En wat me opviel ook, dus dat hij dat deze week deed, het was ook ongemakkelijk voor hem, want hij is ook het onderdeel van het nieuws geworden. Maar dat maakt hem niet uit. Hij blijft contact zoeken. Hij verschuilt zich niet.
Me af of het hem niet uitmaakt. Want het is wel iemand wiens naam, wie meestal volgens mij zijn best doet om zijn naam juist buiten de publiciteit
te houden. Precies, maar dat hij dan toch het contact legt. Hij duikt niet weg. Hij blijft journalisten bellen, bestoken, wat je wil. Het is een aardige jongen. En hij heeft zijn best gedaan om ook deze week te spinnen.
Doet hij dat eigenlijk ook buiten de parlementaire pers, Stefan?
Nou, het interessante is dat wij ook toen we met aan het boek werkten natuurlijk daar ook bij hem de vraag hebben gesteld van ja, die appjes die jij aan Siewert van Linde stuurde die ertoe leidden dat hij binnenkwam, deed je dat nou in opdracht van je politieke baas? Nou, daar kwam dan niet echt een antwoord op, uiteraard. Wij hadden wel stellig die hypothese dat het wel zo was. Want dit is ook wel iemand die inderdaad dat niet op eigen houtje dan vervolgens gaat doen, zou je zeggen. Ja, en nu werd dat natuurlijk onomstotelijk bewezen dat Hugo de Jonge daar wel degelijk daar zelf een rol bij had gespeeld. Dan erkent hij dat ook wel natuurlijk. Ja.
Oké, door. Dan zijn er nog twee ambtenaren die we eventjes moeten noemen. Je hebt secretaris-generaal Bas van den Dungen, uitgeleend van financiën aan VWS.
Ja.
Speciaal voor deze voor de mondkapjes. Hij
had jarenlang op VWS gewerkt, dus had het netwerk, had de kennis, had de contacten. Had gewoon was geschikt om dat te doen. Was eigenlijk vrij kort daarvoor naar financiën gegaan, volgens mij.
Ja, hij is sinds 2 jaar secretaris-generaal.
Ja, dus dat was wel. Het was natuurlijk alle hands en dek op dat moment. Dus het was ook prettig dat hij.
Over Van den Dungen zei donderdag in het debat Fleur Agema dat ook hij lid van het CDA is. De jongen ontkende dat de SG van VWS van het CDA is, maar zij bedoelde de SG van Financiën. Ik heb het niet kunnen traceren of hij lid van het CDA is.
Ja, ik vrees dat ik dat boetekleed moet aantrekken, want zij was vrij intensief ons boek aan het lezen en daar stond het inderdaad in. Dat hebben we ook al rechtgezet. Ja, in eerste instantie via de sociale media dat we dat foutief in het boek hadden staan.
Maar het kan nog steeds waar zijn, ik heb het alleen niet
gevonden. Nee, het schijnt inderdaad niet te kloppen en dat hebben we, er komt een nieuwe druk aan, daar gaan we dat rectificeren.
Oké, de volgende topambtenaar, Philippe, heet Mark Frequin.
Ja, en die was eigenlijk een beetje de topadviseur van de Algemene Bestuursdienst, zoals het heet. En die heeft zich ook bezig gehouden met die praktische zaken in de coronacrisis. Ik weet niet meer hoe zijn rol precies heet.
Ja, hij werd, hoe dat precies genoemd wordt, weet ik ook niet. Want het was allemaal een beetje ad hoc natuurlijk. Maar hij werd eigenlijk de ambtelijk hoogst verantwoordelijke voor dat LCH. Dus wat er gebeurde, dat LCH, dat was een best wel. Het was een samenwerking tussen de grootste inkopers van de grootste academische ziekenhuizen.
Landelijk consortium
hulpmiddelen inderdaad. Die hadden de opdracht gekregen. Hè, omdat natuurlijk ziekenhuizen zaten zonder mondkapjes. Allerlei verpleeghuizen. Heel Nederland had behoefte aan die mondkapjes. En dat lukte niet om dat op te lossen. Toen is op een gegeven moment gezegd, we moeten dat centraal gaan regelen. Dat werd gedaan via dat consortium. Wat strikt genomen geen juridische entiteit was. Dus er was weer een van die bedrijven die erbij betrokken was. Mediek, die verricht alle transacties. Maar er moest dan, omdat VWS dat betaalde uiteindelijk, moest daar iemand vanuit Den Haag akkoord op geven. En dat was de verantwoordelijkheid van Mark Frequin. Dus die was gewoon degene die uiteindelijk ook die deal met Van Linde mondeling gaf hij daar akkoord op.
Ja, oké. Kijk, dan hebben we die allemaal op een rijtje gezet. En dan gaan we nu naar de aanloop naar het debat van afgelopen donderdag. Want die mondkapjesdeal, die kwam in mei vorig jaar al aan het licht. Je raakte er al even aan, Stefan. Werd afgelopen donderdag in de Kamer dus over gedebatteerd. Hoe is dat precies gegaan toen het in mei naar buiten kwam?
Op dat moment was daar natuurlijk ook vanuit de Kamer waren er heel veel vragen over de achtergronden bij die transactie. De rol van een politiek verantwoordelijke. Wie heeft hiertoe besloten? Want er was natuurlijk ook uit journalistieke publicaties duidelijk geworden dat het LCH hier tegen was. Om verschillende redenen. Dus hoe is dat precies gegaan? In antwoord op die Kamervragen is er toen al een soort tijdlijn naar de Tweede Kamer gestuurd. Dus het was 2 weken geleden was er ook discussie over van, kan er een feitenrelaas gestuurd worden terwijl het onderzoek wordt gedaan? Ja, dat is gewoon al gebeurd. He, er is door toenmalig minister Tamara van Ark van de VVD, opvolger van Martin van Rijn toen als minister voor Medische Zorg, heeft een soort van overzicht gewoon per dag gemaakt vanaf 10 april 2020 tot, uit mijn hoofd, 20 april laten we zeggen, gewoon echt de periode dat er met Van Linde onderhandeld is, waaruit al moest blijken wat er allemaal precies gebeurd was. Ja, we weten nu natuurlijk dat die tijdlijn onvolledig was, om het even vriendelijk te zeggen. Want een van de dingen die er niet uit bleek was de actieve betrokkenheid van Hugo de Jonge.
Ja, en dit is toch eventjes heel goed om heel kort bij stil te staan, maar dit is dus waar het wantrouwen vaak vandaan komt, hè, in verslaggeving. Dus dat je denkt, je krijgt dan de documentatie en later blijkt dan dat dat niet compleet is geweest. Ik bedoel, we kunnen het nu gewoon naast elkaar leggen.
Ja, en we wisten toen eigenlijk ook al dat daar niet helemaal de Kamer goed geïnformeerd werd. Want er werd ook gezegd, ja, die deal met Van Linde is gesloten omdat het LCH heeft zijn aanbod bekeken en beoordeeld op de criteria prijs, betrouwbaarheid enzovoort. En heeft gezegd van, dat is prima, dit moeten we doen. Even in mijn woorden hoor.
Ja.
En de waarheid was dat het LCH er dus tegen was en dit helemaal niet wilde. Dus daar, dat was al. Het was waarschijnlijk zo opgeschreven dat je nog ergens tussendoor een geitenpaadje open was. Precies. Dat er misschien wel kritiek was geweest.
Maar goed, het nieuws was in die periode dus vooral Siewert van Lien heeft iedereen voor de gek gehouden en is inmiddels miljonair geworden. He, eventjes heel erg plat geslagen. Dus dat was een jaar geleden. Ja. En Van Ark kondigde toen aan, na verloop van tijd, dat er een onderzoek zou komen door Deloitte.
Ja.
In die periode begon al wel een beetje de vraag gesteld te worden aan Hugo de Jonge van, goh, u zat op dat departement, die knopen werden aan elkaar verbonden, u bent CDA, hij was toen CDA, wat was eigenlijk uw betrokkenheid? Bijvoorbeeld, het AD stelde hem die vraag op 17 mei 2021.
Er is een portefeuilleverdeling op VWS en daar houden we ons ook nu aan.
Ja, maar u bent hier nou bij betrokken?
Nee, ik ben er niet bij betrokken. Ik ben er niet bij betrokken. Het is gewoon een portefeuilleverdeling in de portefeuilleverdeling bij mijn collega, dat was ook vorig jaar zo.
Een maandje later, of minder dan een maand later, begin juni 2021, sprak je ongeveer dezelfde woorden tegenover RTL.
Hebt u het interview met Siewert van Linde gezien?
Ja.
Wat vond u ervan?
Ik ga daar geen reactie op geven, omdat dit echt de portefeuille is van mijn collega.
Hebt u aangedrongen dat Van Linde die deal kreeg zoals die hem heeft gekregen?
Nee, maar ook daarvoor geldt, ik ga niet reageren op iets wat gewoon onderdeel is van de portefeuille van collega Van Ark.
Ja, het is heel duidelijk wat je dan in de journalistiek de non-denial denial noemt natuurlijk. Want hij zegt, zijn woordvoeringslijn is eigenlijk, het is niet mijn portefeuille. Ja, dat klopt. Het was ook niet zijn portefeuille. Alleen de vraag was natuurlijk of die actief betrokken was. En hij, ja, ik weet niet, dat kan Philip misschien beter duiden. Maar hij kan zichzelf dan niet helemaal helpen. Dat hij dan uiteindelijk toch ook wel zegt dat hij niet betrokken is geweest. Wat natuurlijk feitelijk een beetje kwestieus is. Maar...
Ja, goed. Dan is weer de vraag, wat is betrokkenheid? Wat is betrokken? Daar heeft hij eindeloos over veel varianten van uitleg van gegeven. Maar wat hij hier zei was net waar. Dat was de poging om de journalist af te leiden. Het was niet mijn portefeuille, dus ik kan er niet eens betrokken bij zijn geweest.
Nou ja, feit is, hij hield dus eigenlijk de hele tijd weg. Maar toen werd het 23 maart 2022. We maken even een hele grote stap. En toen bleek uit een WOP-verzoek van de Volkskrant dat Hugo de Jonge zelf in april 2020 heeft aangedrongen op samenwerking met Van Linde. Dat was het missende puzzelstukje, zou je kunnen zeggen.
Ja, nee, dat was een zeer onthullend WOP-verzoek, waar inderdaad gewoon uit bleek dat er appverkeer bestond tussen Hugo de Jonge en Bart van der Brink, Hugo de Jonge en Siewert van Linde, en dat hij daar gewoon actief aanstuurde op het op zijn minst binnenhalen van Siewert van Linde. Hè, dat vreselijke citaat van Lyndon Johnson, you'd better have him inside the tent pissing out than outside pissing in. Dat had hij dan in een van die appjes gezet. Dus ja, haal hem maar binnen, want hij heeft zoveel kritiek op ons beleid. We moeten toch eens een keer met die jongen gaan praten.
Nog heel even hierover, over deze quote. En dan kom ik bij jou, Philip. Er wordt vanuit het CDA dan gezegd, daarmee wordt bedoeld de concurrentie. Het is eigenlijk een soort van inhoudelijk argument, weet je wel. Je kan een beter onderdeel maken van dat LCH dan dat hij met ons gaat concurreren. Wat klopt dat?
Ja, dat is interessant. Je zag gisteren ook in het debat echt de jongen dat natuurlijk proberen te benadrukken. Van Linden met zijn hulptroepen zou een concurrent gaan worden van dat LCH. Als ze daar de goede vraag hadden gesteld, dan waren ze er vrij snel achter gekomen dat het een flauwekul was. Het LCH had een luchtbrug met KLM en Van Linde pretendeerde die te hebben. Nou, dat wist men op het ministerie uiteraard dat hij helemaal niet met KLM kon vliegen. Hij had 300.000 mondkapjes ruim uit China gehaald. Een overgrote deel van de mondkapjes die hij verkocht via die hulptroepen had hij zelf in Nederland gekocht. Had de andere importeur naar Nederland gehaald. Dus hij blufte zich een weg door het leven.
Berkel rode reis.
Ja. Dus daar hadden ze gewoon. Daar kun je wel doorheen prikken. Ja. Dus dat wordt nu heel erg aangegrepen als een argument van, ja, dit was een. Ja, hij was bezig met een soort van concurrent ernaast te zetten. Terwijl, ja, je had ook heel goed kunnen zeggen van, nou ja, oké. Succes ermee.
Het had weer te maken met een criticaster binnenhalen. Dat als je hem binnenhaalt, dat hij dan part of the deal is en dat hij dan of part of the pack is en niet meer gaat zeuren over jouw aankoopbeleid. Ik wil nog twee dingen zeggen over dat WOP-verzoek, waar de Volkskrant mee naar buiten kwam met het nieuws. Twee elementen daarin. Eén, het was in de week dat je boek verscheen, dat jullie boek verscheen. Het was natuurlijk, kwam natuurlijk best van pas. Het was weer in het nieuws. Het tweede is, de WOP-stukken die de Volkskrant heeft kunnen publiceren, kwamen van financiën. En niet van VWS. En dat is opmerkelijk, want ministeries die zijn niet heel scheutig met het geven van informatie. Doe je een WOP-verzoek, wordt het afgewezen, kun je bezwaar maken. Als dat dan wederom wordt afgewezen, kun je naar de rechter. En de rechter heeft in januari, meen ik, uitspraak gedaan over het WOP-verzoek van de Volkskrant naar het appverkeer van de minister en het team Siewert. Toen heeft de rechter de Volkskrant gelijk gegeven. Dus VWS en Financiën moesten die stukken publiceren. Financiën vanwege die betrokkenheid van die secretaris-generaal van den Dungen, die formeel bij Financiën zat en ook een Financiën-mailadres heeft. Financiën heeft toen gezegd, oké, de rechter heeft het bevolen, dus wij gaan die stukken nu geven. VWS niet.
Ja.
VWS is in beroep gegaan. En dat betekent dat bij VWS is er vergaderd van nee, die stukken gaan we toch niet heel graag publiceren. Ook niet nadat de rechter ons daartoe heeft opgeroepen.
Goed, dus moest Financiën het maar doen, zal ik maar zeggen. Dat kwam terecht in de Volkskrant. En toen wilde iedereen natuurlijk een reactie hebben van Hugo de Jonge. Want hoe zat het nou precies? Ik kan me nog herinneren van die dag dat we gebeld werden. Tenminste, ik werd gebeld door een voorlichter van de jongen van... joh, goh, iedereen wil weten waar is hij nou vandaag voor een reactie hierop. Hij is dan en dan bij het ministerie van AZ... waar hij een onderraad voor de ministerraad had gehad. Dus ik dacht, nou erop af, want die beste man heeft waarschijnlijk iets te zeggen... als we zo actief worden benaderd. Wij daarheen en dan gaan we even luisteren naar een fragment dat RTL heeft opgenomen.
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren. De suggesties die worden gedaan, die kloppen gewoon niet... Maar ik kan daar niet op reageren, omdat er op dit moment onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek zal duidelijk maken hoe het wel zit. En tot die tijd kan ik er niet op reageren.
Dit was echt wel een beetje raar. De suggesties kloppen niet van de Volkskrant. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een inhoudelijke reactie. Hij distancieert zich van wat de Volkskrant opschrijft. Maar hij kan niet uitleggen waarom.
Was de voorlichter die jou belde hierover, was dat Bart van den Brink?
Nee. Het was gewoon echt een voorlichter van Hugo de Jonge. Maar goed, dit speelde natuurlijk de hele tijd een rol. Dus hier zag je wel zijn... Hij is minister voor Volkshuisvesting, wil zich eigenlijk wel uitspreken over wat er gebeurt, maar verschuilt zich tegelijkertijd achter...
Spreekt zich ook uit natuurlijk, door te zeggen, ja, de suggestie precies. Klopt niet. Nou, dat zeg je terecht.
Precies.
Dat is gewoon een inhoudelijke reactie natuurlijk op een dossier waar hij dus... Het is nu al helemaal niet meer zijn portefeuille.
Nee, en ik weet nog, er was een SBS-journaliste die hem daar de vraag stelde, want je kan je voorstellen, het wekte wat irritatie op als journalisten, die hem daar de vraag stelde van, mag het juridisch niet? Mag je juridisch niet reageren? Nee, zei hij. Weet je wel, dat maakt het nog frustrerender.
Ja, wat je dan krijgt, journalisten worden geïrriteerd en nieuwsgierig, maar ook de Tweede Kamer. Dus wat gebeurt er? De Tweede Kamer gaat vragen stellen en gaat een debat aanvragen en wil dat de jongen zich komt verantwoorden.
Ja, precies. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in die periode in met een motie van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Die wilde dus een nieuw feitenrelaas voor de maandagmiddag erop. En dat zou dan moeten gaan over de rol van de jongen in die hele kwestie. En Atje Kuiken die vroeg een debat aan, Kamerlid voor de PvdA. Ja. En toen was nog best wel onduidelijk wie dan dat debat zou moeten voeren. Nou ja, dan op dinsdag 29 maart, anderhalf week geleden, Filip.
Het debat wordt aangevraagd. Het enige wat het kabinet toen gaf is, we gaan geen feitenrelaas geven. Dat kan niet, want daar wordt nog aan gewerkt. Maar we kunnen wel jullie aanbieden om een technische briefing te geven door de onderzoekers van accountantbureau Deloitte, die dat forensisch onderzoek doen. Dat was een beetje het zoethoudertje naar de Tweede Kamer. Daar moet u dit mee doen. En dan kunnen jullie op basis daarvan wellicht debatteren. Maar we gaan niet met een feitenrelaas komen, dat klopt.
Precies, en Kuiken die zei in die periode van... goh, we zouden het debat willen aangaan met de jongen... want hij staat ook de media te woord. Dus waarom zou hij ons dan niet te woord staan? En toen ontstond er eventjes iets wat staatsrechtelijk Nederland... helemaal op zijn kop zette, want kon dit nou eigenlijk wel? Kan een minister die in het kabinet zit, in een andere functie... zich nu uitspreken over wat hij heeft gedaan in een vorige functie?
Ja, staatsrechtelijk kan dat niet, want ministers zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden, maar ook voor de daden van hun ambtsvoorganger, dus van hun voorganger. En je kunt je niet gaan verantwoorden als minister van Volkshuisvesting voor iets wat je hebt gedaan of wat je verkeerd hebt gedaan als minister van VWS. Dus strikt genomen het verzoek om de minister van Volkshuisvesting naar de Kamer te roepen voor beleid van VWS van 2 jaar geleden, dat is niet mogelijk. Dan moet je gewoon de huidige minister van VWS... of in dit geval van langdurige zorg hebben... die over medische zorg gaat, mevrouw Helder. Dus dat heeft het kabinet ook laten weten. De jongen kunnen jullie niet in die hoedanigheid van nu aanspreken... op iets wat hij in zijn vorige leven heeft gedaan.
Ja, was ook steeds niet echt een kamermeerderheid voor, hè? Het was de coalitiepartij en de SGP die stemden steeds tegen... om de jongen ook naar de Kamer te halen.
Ja. En dat is wel interessant, want dat is dan de strikt formele staatsrechtelijke route, het antwoord van het kan niet. En de jongen kan wel blijven weer, ik zou me graag verdedigen, maar ja, dat gaat niet.
En dat maakt het wel des te kwalijker dat hij dus dan eerst even dat persmomentje heeft gepakt om te zeggen, hè, de suggesties kloppen niet, want daarmee creëer je dus mist over iets. En je weet al van, ik kan hier eigenlijk niet uitleg bij gaan geven, ik ga ook verder geen uitleg geven. Het loopt een onderzoek dat nog maanden duurt, de Kamer kan een vraag stellen, maar die komt ergens anders terecht bij een andere bewindspersoon.
De enige manier waarop het Tweede Kamer voormalige bewindslieden tot ter verantwoording roepen is bij een parlementaire enquête of de mildere variant, de parlementaire ondervraging, waarbij functionarissen, of ze nou minister waren of ambtenaar of zaakman, onder ede moeten verklaren en ook verplicht worden om te verschijnen. Als er ooit een parlementaire enquête komt, dat is wel geprogrammeerd in deze kabinetsperiode, dan zou Hugo de Jonge als voormalig minister van VWS wel degelijk met zijn vingers in de lucht moeten verschijnen.
Dan gaat het ook om persoonlijke verantwoordelijkheid.
Precies. Ja.
Oké. Nou, leek er dus even op dat minister Connie Helder het woord zou gaan voeren. Toen, 4 april, kwam de Volkskrant met een nieuwe onthulling en dat ging over het gebruik van privémail van Hugo de Jonge.
Ja, dat had eigenlijk geen enkele relatie met de mondkapjesdeal, voor zover we weten.
Dat is wel goed om te benoemen, ja.
Op verschillende momenten heeft hij inderdaad e-mails vanuit het ministerie naar zijn iCloud laten sturen. Want hij zat dan vaak thuis op zijn iPad te werken. En dat waren dan stukken die had hij dan niet meegekregen in die ministertas, is het verhaal van hem wat hij gisteravond in de Kamer vertelde. Hij deed dat omdat hij zo'n fan is van Apple. Ik weet niet hoe hij het letterlijk zei.
Ja,
maar
ik hou erg van Apple, heb ik gehoord.
Daar heb je gewoon altijd hetzelfde wachtwoord en het is gebruiksvriendelijk enzovoort.
En het ministerie van VWS heeft de boel zo goed beveiligd dat je elke week je wachtwoord moet veranderen en dat vond hij ingewikkeld. Daar kan ik me overigens wel in vinden, hè, Limja. Want ik ben ook altijd aan het klooien met digitaal verkeer.
Ja, jij bent wel wat dat betreft de boomer van de redactie, hè? Ja, nee. Hij zei dus inderdaad de hele tijd van, hij begon het over gebruiksgemak. Overigens mag het dus juridisch, maar is het weer in strijd met het advies in het handboek voor bewindspersonen. Dat krijgen zij dan, hè, als je net aantreedt als bewindspersoon. En dat komt omdat het, dat irritante van die wachtwoorden is niet voor niks dat ze steeds veranderen, want het is extra beveiligd. En dat wil je natuurlijk ook, dat bewindspersonen niet makkelijk gehackt kunnen worden. Anyway, goed punt dat je maakt. Het heeft niet per se, tenminste we kunnen niet aantonen dat het iets te maken heeft met die deal. Het werd wel een beetje door elkaar gehaald, hè?
Ja, dat was het bijzondere, maar dat deed hij uiteindelijk natuurlijk zelf door, naar aanleiding van deze berichtgeving, wel te besluiten naar de Kamer te komen om zich op een staatsrechtelijk wat kwestieuze manier te gaan verantwoorden. Daarmee trok hij natuurlijk het hele verhaal over de e-mails in het Siewert van Lienden debat, zou ik maar even zeggen. En ja, daar is eigenlijk geen relatie tussen aangetoond. Het is op geen enkele manier gebleken dat hij dat privé-account gebruikt heeft voor communicatie met Siewert van Lienden of rond die deal.
En dat blijft vaag, want echt de vrijdag ervoor zei hij nog van nee, ik ben minister voor Volkshuisvesting. Ik ga me echt nergens over uitspreken waar het mijn vorige baan betrof. En een paar dagen later was hij dus wel bereid naar de Kamer te komen. En het enige wat in de tussentijd was gebeurd was die publicatie over de e-mails. Dat blijft voor mij een beetje vaag. Was dat dan de reden? Dit is in ieder geval wat hij er zelf over zei.
Ja, dat is staatsrechtelijk natuurlijk heel ongebruikelijk. Maar er zijn vragen opgekomen en ik wil die vragen gewoon zelf graag beantwoorden. Dat is de reden dat ik aan de voorzitter heb laten weten dat ik graag zelf deelneem aan het debat aanstaande donderdag.
Wat ik hierbij dacht is dat hij weet, de Kamer is steeds geïrriteerder over het hele verhaal. Die willen, hebben heel veel vragen aan de jongen. Ik denk dat hij heeft geprobeerd om hier de Kamer niet gerust te stellen, maar wel te pleasen. Van nou, dan kom ik dan maar. Want wat je anders zou kunnen krijgen, als het debat eenmaal begint, dat dan toch de roep van de oppositie heel groot wordt. We willen de jongen, dan ga je schorsen, dan krijg je een enorme scène. En dat hebben we in het verleden wel eens gezien met Rutte of met Hoekstra. Ik denk dat hij dat wilde voorkomen, dat hij dacht, nou, dan ga ik gewoon zelf. En dan mis ik in ieder geval die scène bij de patatbalie, bij de ingang van de Tweede Kamer met draaiende camera's. Dat was mijn gedachte daarbij.
Oké, die jongen was dus bij dat debat. Voordat we dat debat gaan bespreken, is het goed om eerst nog eventjes twee andere zaken te behandelen. Het eerste is de presentatie, de technische briefing van Deloitte. Want dat had de Kamer beloofd gekregen. Jullie hebben er allebei naar gekeken. Wat gebeurde daar? Want ik zag veel teleurgestelde Kamerleden daar naar buiten lopen.
Ja, want dat kwam natuurlijk voort uit de frustratie die er toch al was dat de jongen mist had gecreëerd over zijn rol. Het was natuurlijk bekend, Deloitte is al sinds vorig jaar zomer met dat onderzoek bezig naar deze deal. Dat zou aanvankelijk in oktober vorig jaar, zou daar het rapport over naar buiten komen. Dat is een aantal keren uitgesteld. En dat is op een gegeven moment ook nog een keer een notitieblokje van een van die onderzoekers kwijtgeraakt, waardoor we weer een maand of twee uitstel hadden. Heeft het kabinet ook gekeken, kan Deloitte überhaupt verder gaan met dit onderzoek? Ja, dus dat loopt al hartstikke lang. En het was op een gegeven moment ook niet meer duidelijk wanneer er nou iets over naar buiten zou komen. Dus ja, de hoop was toch wel in de Tweede Kamer dat daar toch iets meer duiding aan het onderzoek zou worden gegeven door Deloitte. Maar ja, wat daar gebeurde was dat daar een aantal mensen min of meer tegen hun zin met lange tanden zat te praten over het proces van onderzoek en hoe forensisch accountants hun werk doen en hoeveel bronnen ze allemaal benaderen en hoeveel e-mails ze verzamelden en zo. Daar zat de Kamer natuurlijk niet op te wachten.
In de kalender van de Kamer stond dat ook mogelijk de eerste bevindingen wel werden verteld.
Dus maar, de verwachtingen waren hooggespannen.
Ja. Maar elke keer moesten die, het lijken wel bewindspersonen uit het kabinet Rutte 2, 3 of 4. Elke keer moesten ze zeggen, hier kunnen we niks over zeggen. Het onderzoek loopt. We kunnen pas het verhaal vertellen. Als het hele verhaal in een brede context, het hele feit helaas, nou, dat soort teksten hadden ze. Het was heel vermoeiend. En ik zag dat er waren iets van 14, 15 Kamerleden bij. De irritatie groeide. Niet zozeer gericht op die arme onderzoekers van Deloitte, die er overigens goed betaald voor krijgen. Maar wel tegen het kabinet, tegen die jongen van, nou jongens, als we hier niks krijgen te horen, dan gaan we het straks in het debat in de Kamer wel doen.
Want zij zijn nu bezig met 3 onderzoeken uiteindelijk, toch?
Ja.
Waar gaan die over?
Nou, dat was eigenlijk nog wel opvallend, want die Deloitte-onderzoeken zijn ingesteld naar aanleiding van de hele ophef rond de Siewert van Lienden-deal. Toen is ook aangekondigd door het kabinet, we gaan inderdaad het in 3 fouten doen. Eerst gaat er een onderzoek plaatsvinden naar de transactie van 100 miljoen euro met Relief Goods Alliance, het bedrijf van Siewert van Lienden.
Daarna, de BV, zal ik maar zeggen.
De BV, inderdaad. Het onderzoek 2 gaat zich richten op de 2, want er zijn 3 deals gesloten in de coronaperiode die hoger waren of meer waarde hadden dan 100 miljoen euro. Hij gaat die 2 andere deals in kaart brengen. Van is daar alles rechtmatig en verantwoord gebeurd? En dan ten derde zou dan de volledige inkoop van beschermingsmiddelen in die periode geanalyseerd gaan worden. Maar wat bleek nou afgelopen dinsdag tijdens die briefing is dat Deloitte, dus dat eerste onderzoek naar Van Lienden zou dus in oktober er al zijn. Dat is ook waar het hele land op zit te wachten, van wat is daar nou gebeurd. Nu bleek ineens dat Deloitte zegt, ja, we zijn die hele inkoop van beschermingsmiddelen zijn we in kaart aan het brengen. Daar komen uiteindelijk 3 rapporten uit. En dat rapport naar Van Lienden, dat zal wel dan als eerste komen, maar ze zijn ten eerste het hele onderzoek aan het doen.
Waarom?
Dat is onduidelijk. En überhaupt de precieze reden van die vertraging voortdurend is eigenlijk ook onduidelijk. Wat we weten is dat de gesprekken met Van Lienden en co. Zij werken vrijwillig mee, want zo'n partij als Deloitte kan natuurlijk geen medewerking afdwingen. Moet op basis van vrijwilligheid. Dat is gelukt, maar er zijn wel, zoals uit de communicatie blijkt, aangepaste afspraken gemaakt. Wat onder meer inhoudt dat Van Lienden en co. geen stukken meegeven, maar alleen inzage geven. Wat natuurlijk vertraging kan opleveren. De gesprekken zijn ook nog gaande. Ze zijn al sinds het najaar met die mensen interviews aan het houden. En ze zijn miljoenen e-mails, appjes.
5,5 miljoen hoorde ik Connie zeggen. Ja. Ik kan me daar geen voorstelling bij maken. 5,5 miljoen?
Ik ook niet, want het is 1 transactie. Er is een week over onderhandeld en die hulptroepen waren toen 1 week of 5 bezig. Dus ja, op zichzelf, ik ben maar journalist en ik heb met 1 collega in een maand of 5 tijd een boek over geschreven. Dus misschien dat wij helemaal niet diepgravend genoeg
van zijn. Hoeveel documenten hebben jullie boven tafel gekregen?
Geen 5,5 miljoen ben ik maar.
Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe dat eruit ziet.
Waar goed, maar het instrument een extern onderzoek is ook een beproefde methode in het landsbestuur, in de politiek, om tijd te winnen en zand in de ogen te strooien.
Ja, maar in dit geval moet er echt onderzoek gedaan worden, toch?
Dat moet ook. Ja. Gaat ook gebeuren. Alleen je kunt tijd kopen door de onderzoeksvraag zo groot te maken als je wil, uit te breiden. Je stuit op complicaties en dan zomaar ben je weer een paar maanden verder.
Oké, en het tweede interessante dat we nog eventjes moeten noemen voor het debat is, afgelopen woensdag kwam er een trits aan WOP-stukken naar de Kamer. Toen lukte het wel. Daar had de Volkskrant eerder dus al om gevraagd. En dat waren bijvoorbeeld appconversaties tussen Hugo de Jonge en persoon 1 en Hugo de Jonge en persoon 2. Dat zijn dus waarschijnlijk ambtenaren geweest, neem ik aan. Tussen Hugo de Jonge en Bart van der Brink, tussen Bart van der Brink en Siewert, tussen Hugo de Jonge en Siewert. Dus iedereen dook er in 1 keer in. Wat viel jullie op?
Nou, dit is gebeurd op initiatief van Hugo de Jonge.
Absoluut.
Die heeft eigenlijk erop aangedrongen van, nou oké, ik heb een hele zooi appjes en van alles en nog wat e-mails met Deloitte gedeeld. Ja, deel dat nu maar met de Kamer. En hij verklaarde dat in het debat als maximale transparantie betrachten, wat natuurlijk wel een beetje ironisch is als je dus eerst 3/4 jaar dit niet gedeeld hebt, terwijl je natuurlijk weet dat het bestaat, weet dat het met Deloitte is gedeeld.
Transparantie, maar wel op mijn moment.
Ja,
en
selectief. Ja. De minister die het deelde, dat was ook wel, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Filip. Connie Helder, die zei er zelf over dat zij het onverstandig vond om het op deze manier te doen. Dus zij is daar toch ook onder druk gezet.
Ja, eigenlijk deze vlaag van transparantie van Hugo de Jonge, die we niet gewend waren, die is als een boemerang in zijn gezicht geslagen. Want dan gaf hij wat aan de Kamer En was het weer niet goed, maar ook terecht. Want de Kamer zegt, wij hebben om die informatie al heel lang gevraagd. We krijgen het niet. Nu is het zo heet onder zijn voeten. Nu wil hij het wel, maar dan wel op zijn eigen voorwaarden. Met zijn eigen keuze van wat hij wel deelt. Dat is zeer selectief en zeer willekeurig.
Ik heb hier echt een vraag over, want jullie noemen de hele tijd het woord selectief. Hoe werkt zoiets dan? Kan hij dan zelf uitkiezen wat wel niet? Ja. Want hij zei zelf in de Kamer van, ik heb het niet zelf geselecteerd.
Nee, hij zegt, dit pakket heb ik ook aan Deloitte gegeven. Al vorig jaar in september, geloof ik. Maar dat is dus niet te controleren. We kunnen niet in de mailbox, maar ook niet van wat er nog meer van mailtjes of appjes via zijn telefoon zijn verstuurd. Dus de Kamer moet erop vertrouwen dat het alles is. En het is merkwaardig dat als het argument is geweest, we kunnen het niet delen, want we moeten het hele onderzoek afwachten, hij opeens wel met dit pakket komt, wat in zijn verwachting in zijn eigen kraampje past, van nou, dit gaat mij vrijpleiten. Dat geloof ik overigens niet, maar want de betrokkenheid bleek des te meer. Maar ook het idee dat in dat belangrijke punt van de Tweede Kamer informatievoorziening moet volledig zijn. En als we iets vragen, moeten jullie het geven, kabinet? Dat is hier natuurlijk niet gebeurd.
Nou, en er was dus tot een dag eerder was er dus sprake van dat van alles niet gedeeld kon worden, omdat het onderwerp van onderzoek is door Deloitte. Ja. En nu werd, dat is ook even over jouw woord gebruikt, van het woord selectief. Ja, er ligt natuurlijk, we hadden het net over 5,5 miljoen informatiebestanden, of ik weet niet hoe ze dat omschreven, e-mails, appjes, weet ik veel.
Documenten.
Dat documenten, precies. Ja. En die zijn niet met, dan zou je ook in theorie kunnen zeggen, dan stuur je meteen alles naar de Kamer. Ja. Dan kunnen wij als, dan kan het parlement, dan kunnen wij ook als buitenwereld en als journalisten ons daar ook in gaan verdiepen. En dus dat is dus nu niet gebeurd. Dus nu gewoon Hugo de Jonge heeft gezegd, dit is mijn communicatie, die gaat openbaar.
Wat me opviel aan die WOP-verzoeken was dat er op een gegeven moment een appgesprek is tussen Hugo de Jonge en persoon 2, whoever that may be. Een topambtenaar, denken we dus eigenlijk. En dan zegt persoon 2, Hugo, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen met Siewert. Dat is bijna een dagtaak. Dat toont natuurlijk eigenlijk aan waar iedereen naar op zoek was, toch? Dat maakt nog concreter dat die betrokkenheid er wel degelijk was.
Ja, en dat was in een eerdere fase. Dat was in de beginfase van dat LCH. Toen Siewert van Lienden via Bart van den Brink binnenkwam in dat pand van het LCH, dat toen net werd opgezet. Er werden alle partijen die zich in Nederland met mondkapjes bezig hielden, kwamen daar een beetje binnen. En hij, dus via zijn CDA-contacten, is daar na 2 dagen uitgezet, met een bewaking het pand uit gemanoeuvreerd. Omdat men hem daar eigenlijk niet betrouwbaar vond. En ook op een gegeven moment het idee had van, wat hebben die jongens hier eigenlijk te zoeken? Het vermoeden hadden dat ze misschien met een soort van commerciële webshop wilden gaan werken, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was, want alles moest naar de zorg toe. En daaruit blijkt inderdaad dat in die periode dus er toch zeer intensief contact was tussen de jongen en zijn entourage en Siewert van Lienen, en ook bleef.
Ik zat ook die appjes door te lezen en ik had niet helemaal de chronologie bij me. Maar ik zag 1 appje, die heb ik aangekruist. En die luidde als volgt, van Hugo de Jonge aan een van zijn medewerkers. We zitten niet meer in de fase van het pamperen van ego's.
En over wie gaat dat?
Nou ja, ik vermoed Siewert van Lienden. Dat lijkt me niet zo'n gekke gedachte.
Maar ik ook.
Dat dus een overweging is bij dit soort deals van 100 miljoen. Ja. Ongelooflijk.
Absoluut. Nou ja, goed. Een vrij chaotische aanloop naar het debat dus van donderdag. Je vertelde net al eventjes over Connie Helder. Die had er niet heel veel zin in om uit te gaan leggen waarom deze documenten dan wel waren gestuurd. Ze bleef ook echt de hele tijd verwijzen naar de minister die het dan maar zelf moest vertellen, want van haar had het niet gemoeten. Overigens wel heel grappig, want het was voor haar een van haar eerste echt serieuze debatten geweest. Ze had daarvoor 1-2 minuten debat gehad. Hè? En je zag een beginnend minister in onhandigheden. Dus ze noemde Jesse Klaver meneer Jesse. Ze noemde hardop het e-mailadres op van Hugo de Jonge, die de handelingen dus ook nog heeft gehaald uiteindelijk. Ondanks dat de voorzitter had beloofd dat niet zou gebeuren.
Waarbij ze zei, ik dacht dat we onder elkaar waren. In een debat wat de heel half Nederland aan het kijken was, denk ik.
Ja, dat is toch kennis die je wel mag veronderstellen, zou je zeggen, van de minister.
Maar wat ik ook erg interessant vond aan dit debat was dat er echt wel een scheiding was tussen hoe de oppositie de partijen ingingen en de coalitiepartijen. Laten we dan eventjes beginnen bij de lijn van de oppositiepartijen.
Op zichzelf al erg, maar toch gaat het vandaag niet over de inhoud van deze deal of de handelswijze van de heer Van Lienden.
Het gaat over onze democratie.
Dit debat, voorzitter, gaat over de rol van het parlement en de integriteit van het openbaar bestuur.
We zouden het allemaal beter doen. We gaan informatie nu geven aan journalisten als ze erom vragen en aan de Tweede Kamer. En waar staan we nu?
Over het informatierecht van het parlement. Over het fundament van de controle door het parlement op de regering. Over artikel 68 van onze grondwet. En voorzitter, dat kunnen we niet een beetje doen. We kunnen niet een beetje integer zijn.
We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur. Een bestuurscultuur waarin feitenrelaas niet met de Kamer worden gedeeld, tenzij de minister, die het onderwerp is van het feitenrelaas, zelf zegt dat het goed is dat deze informatie gedeeld kan worden.
Nou kijk, het woord bestuurscultuur valt. Het is bijna een haast cliché geworden, een lelijk woord bovendien. Maar daar ging het natuurlijk vorig jaar en anderhalf jaar geleden over bij het grote probleem, het grote schandaal van de toeslagenaffaire. Het kabinet Rutte 3 viel daarom en het had te maken met bestuurscultuur. De overheid die burgers vermorzelt en de regering die daar geen verantwoording voor wil afleggen aan de Tweede Kamer en aan de media. Het kabinet Rutte 3 trad af, werd demissionair en beloofde beterschap op alle fronten en vooral ook als het ging om om transparanter te zijn en meer met de Kamer te delen. Daar kwam toen in het moeizame formatieproces het 1 april debat bij vorig jaar, waarbij Rutte bijna sneuvelde. Het ging toen over het bekende Pieter Omtzigt functie elders debat. En nu zijn we een jaar verder en het ging weer hierover, deze nieuwe affaire die al 2 jaar oud is. Gaat het weer over deze aspecten?
Ja, je zag dus een oppositie die eigenlijk probeerde duidelijk te maken. A, dit is geen breed debat. Dit is geen debat over wat Siewert heeft overgehouden aan die deal. Maar dit gaat over de betrokkenheid van Hugo de Jonge. En B, ja, de informatiepositie van de Kamer. Wij trekken hier een soort van streep. Dat was een soort rode lijn. Maar de coalitiepartijen, die hadden toch wel een ander verhaal. En die trokken het juist veel breder.
Volgens mij zitten we allemaal met smart te wachten op de uitkomsten van het Deloitte-onderzoek.
Minister De Jonge moet vandaag nadere tekst en uitleg geven. Context scheppen. Maar uiteindelijk is dat ook maar een deel van het totale verhaal over deze mondkapjesdeal.
Er was best wel veel eensgezindheid in de Kamer ten tijde van de crisis. Iedereen wilde het beste op het juiste moment. Ik denk de afgelopen periode, we moeten heel goed kijken naar wat beter kan. Maar we waren wel allemaal deel van wat hier gebeurde.
Ik wil gewoon het Deloitte-onderzoek afwachten, waarin al die feiten op een rijtje staan. En dan kan ik dat wegen.
Ja, dus die trokken het allemaal juist weer veel breder. En die lieten eigenlijk al doorschemeren dat zij dat dit nog niet genoeg voor hun was om een oordeel over Hugo de Jonge te vellen.
Het klopt natuurlijk, want er zijn 2 totaal verschillende dingen aan de hand. Want aan de ene kant heb je de mondkapjesdeal zelf en alles wat daaromheen gebeurd is. En ten tweede heb je de reactie van het kabinet vanaf het moment dat daarover journalistieke onthullingen naar buiten kwamen. En de oppositie gaat vol op dat laatste zitten. Ik denk wel terecht, want daar is natuurlijk in die informatievoorziening, als we het vriendelijk zeggen, is dat wel rommelig gegaan.
Je noemde net al dat feitenrelaas toch niet helemaal klopte.
Precies, ja. wat onvolledig was. Wat ook blijkt uit het moment dat Hugo de Jonge eerder deze week dus alsnog van alles naar buiten laat komen. Dus het debat ging ook in zekere zin niet om die mondkapjesdeal aan zich. Al is de neiging om daar ook weer naartoe te willen ook wel weer begrijpelijk. Want daar is ook weer, het zegt ook heel veel over de coronaperiode. Dus dat is ook een relevant debat. Maar primair ging het hier natuurlijk om de informatievoorziening.
Ja, en wat je hier ook ziet, is ook weer die oude bestuursgebruik, dat de coalitie elkaar helpt. En van tevoren al had bedacht, heb ik de indruk, we gaan het Hugo de Jonge niet al te moeilijk maken. We gaan het over de inhoud hebben en we gaan het verbreden. En we houden elkaar vast. En daar was de oppositie ook heel boos over. Van waarom stellen jullie nou geen kritische vragen aan de jongen of aan Helder?
Nog hier even heel kort over wat ik toch wel echt heel boeiend vond. Ook een soort rode lijn in de kant van de coalitiepartijen was ook dat ze de hele tijd het beeld terug probeerden te halen van de stress, de paniek, de frustratie die er was in die periode dat die deal gesloten werd over het grote tekort van mondkapjes. Maar ja, Stefan, ik dacht de hele tijd, dat was er toen al niet meer. Er was al geen stress meer. Het LCH had al mondkapjes voor 19 weken lang.
Ja, we proberen daar een beetje het beeld te schetsen van, ja, met de kennis van nu kun je zeggen dat die deal niet had moeten worden gesloten. Maar op dat moment was het nodig, was het crisis, was het alle hands aan dek enzovoort. Hugo de Jonge zei dat ook voortdurend in zijn verklaring. Maar dan gaan ze toch echt heel erg voorbij aan het feit dat het LCH, dat door het ministerie zelf er was neergezet om die mondkapjes te regelen, zei, we moeten dit niet doen. Dus op dat moment, met de kennis van dat moment, is er toch een besluit genomen om het wel te doen. En zeiden dus alle experts die voor het kabinet werkten, die moet je helemaal niet doen. Dus nu achteraf zeggen van ja, het was crisis en hij zou een concurrent kunnen worden en elke aanbieding was welkom. Ja, is feitelijk gewoon niet helemaal hoe het in elkaar zat.
Nou ja, die kritische vragen van de coalitie richten zich dus niet zozeer op Hugo de Jonge, richten zich wel op Pieter Omtzigt.
Ja, Pieter Omtzigt speelde een bijzondere rol in het debat, waar we net de oppositieleden hoorden over artikel 68, informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Dat is het onderwerp waar Pieter Omtzigt de laatste jaren groot mee is geworden in die toeslagenaffaire. Bij dat onderdeel van het debat hield hij wijselijk zijn mond. Vanwege ook, denk ik, die betrokkenheid bij het Siewert-verhaal.
Hij heeft wel gevraagd aan Helder of het kabinet op een gegeven moment heeft besloten om WOP-stukken niet naar de Kamer te sturen, bijvoorbeeld. Of naar journalisten te sturen.
Ja, precies. Dus hij had het wel, maar hij was eigenlijk niet zo heel zichtbaar.
Minder vocaal dan normaal.
Precies. Maar hij kwam aan het eind, kwam hij af en toe wat vragen. Maar de twee coalitiepartijen, wat je net zei, VVD en D66, die hadden dan wel een paar interrupties bij Pieter Omtzigt over zijn betrokkenheid met Siewert. Dat werd door andere partijen dan weer kwalijk genomen van waarom stellen jullie wel vragen aan Omtzigt en niet aan de twee bewindspersonen in vak K.
Eén ding nog over de inbreng van het CDA. Want dit was eigenlijk voor het eerst dat we echt duidelijk kregen wat hun positie is in dit hele verhaal. Joba van den Berg voerde het woord. Er is één fragment dat ik jullie wil laten horen en dat is een interruptie van Fleur Agema van de PVV.
De conclusie van de CDA-fractie is dan al. Ook met de unieke inkijk van gisteren, met de informatie die we hebben gekregen, staat de persoonlijke integriteit van deze minister wat ons betreft niet ter discussie.
Het is één grote CDA-bende en daardoor kon Siewert Verlinde weer in beeld komen en daardoor kon hij later dus een deal sluiten. En daardoor konden anderen die niet van die CDA-vriendjespolitiek gebruik maakten geen deal sluiten.
Voorzitter, ja, ik wil toch even reageren op mevrouw Agema. Want die zegt dus van het zit in een soort CDA-clan. Voorzitter, nogmaals, dat heeft er helemaal niets mee te maken.
Stefan, dit bleef er eigenlijk het hele debat een beetje boven hangen. Hè? Het zijn allemaal CDA'ers. Ik bedoel, het rijtje van politici of politiek betrokkenen die we aan het begin noemden, dat waren vooral CDA'ers ook. Mm-hmm. Het woord nepotisme viel in het debat. Vriendjespolitiek valt. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik daarmee moet.
Nou, dat het een CDA-clan was, kun je vaststellen. Dat Hugo de Jonge als partijgenoot van Verlinde. Je kunt wel de stelling, die durf ik ook wel aan, dat als Hugo de Jonge dat initiatief niet had genomen, dat Siewert Verlinde geen deal had gekregen. Maar met dit soort groteske woorden ga je natuurlijk wel voorbij aan de echte reden. Dat is namelijk dat Siewert Verlinde enorm op de beeldvorming zat te duwen met zijn tweets. En dat Hugo de Jonge daar zeer bevattelijk voor was. En wat dat betreft had Verlinde net zo goed een D66er kunnen zijn. Hè? Dat was iemand die, of noem maar een andere partij. Het ging erom deze jongen minder kritisch te maken op Twitter. Dus het was niet nepotisme of vriendjespolitiek. Dan suggereer je natuurlijk dat de jongen dat deed met het doel om Verlinde rijk te maken. Hè? Of dat een soort van corruptiegeur. En ja, daar heb ik geen bewijs van gezien. Dus het is zeker zo dat die partijcontacten een rol hebben gespeeld. Maar het was niet het doel. Het doel was deze 29-jarige opiniemaker die in de coronatijd enorm veel invloed had, mail te stemmen.
Wat er sterk was van Fleur Agema van de PVV, die we hoorden, dat ze consequent had over CDA'er van Linde. Ja. Dus niet zakenman of ondernemer van Linde of opiniemaker, maar CDA'er van Linde. Ja. En Omtzigt noemde ze voormalig CDA'er.
Ja, terwijl Siewert inmiddels ook voormalig CDA'er.
Ook dat, ja.
Hey, laten we eventjes gaan naar de verdedigingslinie van Hugo de Jonge, want die kwam op een gegeven moment toch echt zelf ook wel aan het woord. En die ging misschien wel een beetje tegen zijn gewoonte in, diep door het stof.
Voor nu wil ik vooral meegeven dat ik mijn werk altijd naar eer en geweten heb gedaan. En dat betekent niet dat er nooit iets is misgegaan. Niemand is onfeilbaar en ook ik ben iemand van fouten en gebreken. En ik wil graag toelichten wat mijn betrokkenheid is geweest, wat mijn betrokkenheid ook niet is geweest. En in ieder geval wil ik graag toelichten wat ik zelf niet goed heb gedaan.
Nou Lemja, dit komt jou niet bekend voor, denk ik, want jij volgt de jongen al jaren. En dergelijke deemoedigheid van deze minister heb jij denk ik niet eerder gehoord?
Nou ja, ik zeg diep door het stof. Eigenlijk ging hij helemaal niet zo heel diep door het stof. Moet het even uit elkaar trekken. Kijk, hij heeft echt gezegd dat hij dat van die mails niet had moeten doen. Over de informatievoorziening heeft hij ook wel echt gezegd dat hij daar actiever in had moeten zijn. Dat hij actiever had moeten melden dat hij contacten had met Siewert. Maar over die deal en zijn betrokkenheid bij die deal heeft hij geen excuses gemaakt? Of is hij niet door het stof gegaan? Of heeft hij, even los van excuses, niet eens gezegd dat had ik niet moeten doen? Buiten de Kamer om, zei hij 2 weken geleden ook gewoon op een vraag van een journalist of hij weer contact had opgenomen met Siewert, hè, met de kennis van nu. Ja, want dat was in die context gewoon gerechtvaardigd. Dus het is denk ik, het zijn selectieve oprechte excuses.
Ja, helemaal eens. Maar op zichzelf hebben we de jongen nooit zo gehoord over al die andere zware debatten die hij heeft gehad, waar hij het moeilijk had, waar de Kamer kritisch was. Hij dacht altijd dat hij alles goed deed. En nu heeft hij op een paar punten, ik vond het opvallend hoor, woorden als dat betreur ik en dat had ik anders moeten doen. Inderdaad, helemaal eens, met die betrokkenheid niet, maar wel bij al die andere punten.
Ja, Hugo de Jonge ongewoon.
Ja, ik heb geturfd dat hij wel 20, 25 keer op enige manier het hoofd boog.
Ja, zijn strategie was met coronadebat, want daar heeft hij vaak genoeg ook echt geclashed met de Tweede Kamer. Was daar vaak gewoon van, ik ga niet op mijn rug liggen en ik ga gewoon vol in de aanval, heeft hij wel eens gezegd bij een eerdere kwestie. Dus daar zag je wel degelijk iets van verandering. Maar ja, wat zegt het of zo, weet je wel? Ik denk tegelijkertijd, de kern, daar blijft hij bij. Namelijk dat hij die betrokkenheid, ja, daar heeft hij geen spijt van. Hoewel die betrokkenheid, dat speelde trouwens een heel eigen rol in dit hele debat. Er ontstond een soort van semantische discussie die niet zo mocht heten over of hij nou wel of niet betrokken was geweest.
Daar hecht ik echt aan meer precisie, voorzitter. Want ik ben niet betrokken geweest bij een deal. Niet bij de besluitvorming die ten grondslag lag aan een deal. Niet bij onderhandelingen over een deal. Ik ben niet betrokken geweest bij een deal. Dat is ook de reden voor mezelf. Dat is de achtergrond in de verklaring die ik voor mezelf heb. Van waarom heb ik niet toegezien op een completer antwoord. Namelijk als het antwoord is, ben je betrokken geweest bij een deal, is het antwoord heel eenvoudig. Nee, dat ben ik niet. Dat was ook niet mijn portefeuille. Ik kan er ook helemaal niet bij betrokken zijn geweest. Want ik ging daar namelijk helemaal niet over. De vraag hier is, maar in welke mate heb je ermee bezig gehouden? Ik ben natuurlijk wel betrokken geweest. Zoals iedereen betrokken was in die tijd bij het op zoek gaan naar zoveel mogelijk beschermingsmiddelen. En dat maakt niet dat ik opeens bij die deal betrokken was, maar dat betekent wel natuurlijk dat ik contact heb gehad op het departement. Het was in die tijd, was het hozen, het was alle hens aan dek.
Ja, wat is het nou?
Geen betrokkenheid, maar wel betrokken.
Ja, en op een gegeven moment werd het ook een woordenspel over het woord woordenspel. Want volgens mij Jesse Klaver die zei van, je maakt er een woordenspel van, of semantische discussie van. En toen ontkende de jongen dat. Dus toen ging het eigenlijk over, is dit nou wel of niet een woordenspel?
Nou, dit zijn dus gewoon een paar fragmenten uit het debat. Maar even, als we eventjes een beetje uitzoomen, hè, hij komt dus voor het eerst zelf aan het woord. Wat heb je ervan geleerd, Stefan?
Nou, wat eigenlijk nog wel nieuws was, was dat Hugo de Jonge in dat debat ook gewoon zei, wij als ministerie van VWS zijn door Van Linde en zijn partners ook een loer gedraaid. En tot nu toe was dat nog helemaal niet de boodschap vanuit het ministerie. In een eerdere Kamerbrief heeft Tamara van Ark, toen minister voor Medische Zorg, gesuggereerd van ja, we wisten wel iets van een BV, maar het type construct maakt ons niet uit. Het ging ons om die mondkapjes die moesten komen en die zijn er natuurlijk ook gekomen. Nu zei de minister in de Kamer, we zijn een loer gedraaid. En we weten dus dat al de medewerkers van die hulptroepen zeggen dat ze eigenlijk misleid zijn. En er zijn allerlei bedrijven bij betrokken die zeggen dat. Er loopt nu een strafrechtelijk onderzoek. De allergrootste deal van Lien Eco was natuurlijk met de overheid. Het is niet bekend dat of die onderdeel uitmaakt van het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Maar dat VWS nu daar eigenlijk dus in de woorden van de minister die daar niet meer zit, maar ja, toch dit in de Kamer
zegt, het kabinet,
zegt,
zou je kunnen
het kabinet
zeggen.
Een draai maakt en zegt van wij zijn hier in de maling genomen. Ja, dat kan wel vervelend zijn voor die jongens die nu onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek.
In wat voor zin kun je dat concreet maken?
Als het zo is dat zij vervolgd gaan worden, wat natuurlijk nog niet zeker is, want dat wordt nu nog onderzocht. Dat kan een heel beperkt onderzoek zijn. Namelijk hebben zij een aantal vrijwilligers en medewerkers misleid. Dat kan wat breder zijn. Hebben zij transacties via die geheime BV naar zorgbedrijven gedaan, waarbij ze dus partijen bedrogen hebben. Maar als dat onderzoek zich ook gaat richten op die allergrootste transactie die ze hebben gedaan van 100 miljoen euro met de overheid. Dat zou tot een groter patroon van bedrog kunnen leiden en wellicht ook wel tot een vervelender, wat zal het dan worden? Ja, ze zullen niet zo snel de cel ingaan, maar dan boete. En dat zou eventueel ook, kijk, wat ook nog zo is, is dat er dan het Openbaar Ministerie een ontnemingsprocedure in theorie zou kunnen beginnen, waarbij dus misschien ook nog wel de winsten van deze jongens op. Dat is allemaal even
zeer op de zaken vooruitlopend. Ja, precies. Maar die woorden van Hugo de Jonge dus
gevolg kunnen hebben voor dat proces, absoluut.
Ja, en er zijn ook civiele zaken in voorbereiding. Er was het nieuws afgelopen week dat ook een bedrijf uit Haarlem dat gedupeerd is door dat de deal met Siewert doorging, hun deal niet meer doorging. Die zullen dit ook als munitie verzamelen in die civiele procedure tegen de staat.
Ja, voor zover dus de procedurele kant, zal ik maar zeggen. Er is ook een motie van wantrouwen ingediend door Artje Kuiken.
Met een zwaar gemoed en hart heb mijn fractie toch besloten om de volgende motie in te dienen. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterend dat de minister niet eerlijk is geweest over zijn betrokkenheid bij de mondkapjesdeal en de Kamer hierover niet tijdig en volledig heeft geïnformeerd, zegt het vertrouwen in de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op.
Mede ondertekend door GroenLinks, DENK, SP, Van Haga, Partij voor de Dieren, PVV, BBB en FVD. En vervolgens ook voorgestemd door Omtzigt, Dassen en Epping. Dus één van de drie
van de 21. Ja, zeker.
Het was uiteindelijk geen meerderheid, maar het roept wel de vraag op, wat doet dit met Hugo de Jonge?
Ja. Nou, de Jonge heeft vaker een motie van wantrouwen tegen zich ingediend zien worden. En die werden dan weggestemd met een best grote meerderheid. Dit was wel de zwaarst gesteunde motie van wantrouwen in zijn politieke carrière. Dus dat zal hem zeker niet onberoerd laten. Maar laten we niet vergeten dat hij nog steeds minister is, maar dan van wonen voor volkshuisvesting. Belangrijk dossier voor het huidige kabinet, ook een grote klus. Men spreekt van een wooncrisis met hele hoge ambities. 100.000 woningen per jaar bouwen, dat vergt ook het maken van zakelijke deals. Afspraken, van deals. Hij kan zich veel minder makkelijk nu fouten veroorloven. Hij heeft een kras en bij een volgende, als er iets misgaat op zijn dossier nu, dan zullen die partijen dit niet vergeten, dat hij even heeft gebungeld. Kijk, hij is natuurlijk nu hij is beschadigd door de oppositie, maar niet door de coalitie. Je zag dat de coalitie de jongen heeft gesteund, eigenlijk geen discussie met hem heeft gevoerd. Dan kan je denken, goed gelovig. En ze vinden hem een toffe peer in het kabinet. Ik denk dat het ook altijd zo is dat coalitiepartijen zich ook realiseren, er kan ook iets misgaan met onze ministers of staatssecretarissen in de komende periode. Als wij nu deze CDA steunen, dan hebben we straks iets meer zekerheid dat ook onze bewindspersoon die misschien een fout maakt of zich moet verantwoorden, door hun wordt gesteund.
Ik ben ook heel erg benieuwd of dit een soort precedent schept voor als dat bijvoorbeeld dat Deloitte-onderzoek naar buiten komt, dat hij weer naar de Kamer geroepen wordt. Weet je wel, hoe vaak gaat dat gebeuren? En hoe vaak kun je daar nog nee op zeggen als je het de eerste keer... Ga je dat alleen nog doen als het jezelf uitkomt of ook als de Kamer uitkomt?
Nou ja, dat is ook vervelend voor andere bewindspersonen die in het vorige kabinet hebben gezeten. Ze zullen dan altijd kunnen zeggen, ja, maar Hugo de Jonge kwam toen ook. Dus we kunnen nu ook best longeren vragen over iets wat er in de vorige periode bij BZK misging, waar zij toen minister was. Dat is lastig.
Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Stefan Vermeulen. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. Heel graag. Tot dan.